onze hulp is ook op deze donkere decemberavond. In de naam van de Heere, Heere, de schepper van hemel en van aarde, die ook van dood levend maakt door zijn woord en heilige geest, tot de grootmaking van zijn heerlijke naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De eerste psalm vanavond is 36, daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Het is het tweede vers van psalm 36. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En we doen dat op de avondmaalzondag met de woorden van Nicea uit het jaar 325. En in ieder spreken met mij in het hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen, om onze zaligheid, is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gods heilig en dierbaar woord openen we opnieuw bij de geschiedenissen van aartsvader Jacob. Het hoofdstuk is nu 49 en we lezen de versen 1 tot en met 12. Daarna zingen wij van de koning en hoge priester die ook profeet is, Jezus Christus uit Psalm 110. Psalm 110, de versen 1 en 2. Na de schriftlezing Genesis 49 van 1 tot 12. Daarna riep Jacob zijn zonen. En hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer wordt er niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Gevloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaderszonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. God op deze, in deze nabetrachtingsdienst is uit Genesis 49 en ik noem u vers 8a. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Omdat wij in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk smeekgebed. Dan is het groot, Heere, dat we hier allen mogen zijn. Opgekomen op deze donkere avond, gespaard over de donkere weg. En dat het hier licht mag wezen, tot in onze harten aan toe. We danken u dat we ook broeder Gans uit Meiden hier in de kerk mogen zien. En we hebben ook bericht gehad van zuster het Lam, onze oude kosteres, dat ze door de medicijnen een beetje opgeknapt is. En toch, Heere, bidden we u, wilt u met al die oude mensen van onze gemeente zijn, in het ziekenhuis of thuis, aan de kerktelefoon of later misschien luisterend, zegen ze allemaal, Heere, in het ouder worden met alle gebreken die daarmee samenkomen, en dat valt toch echt niet mee. En laten we toch mogen leren om ook in deze omstandigheden onze zegeningen te mogen tellen. Heren, we mogen ook vanavond weer horen van het evangelie van het leven. Dat u schenkt, u die uit de stam van Juda gesproten zijt, Heer Jezus Christus. En over wie Jacob op zijn sterfbed zulke mooie dingen door de geest gedreven heeft beleden. En laten we vanavond uw geest mogen ontvangen, die ook op hem was, om deze dingen te mogen verstaan. En ook daar te mogen komen, waar het in deze tekst om gaat, om zich voor u te mogen buigen. Want er zal toch een dag komen dat alle knie zich zal buigen voor u, Heere der Heren. En alle tong, iedere tong zal belijden dat u de koning bent. Maar waar komt het toch het erop aan dat we dat hier leren, zodat we dat hier al mogen doen en straks dan ook niet gedwongen, maar vrijwillig en u mogen aanbidden. Zegen ons met het geloof, Heere, door de werking van woord en geest. Daar zijn we toch nu op de werkvloer van u, o Heilige Geest. En het behaagt u toch de prediking te gebruiken, want het geloof is toch uit het gehoor. Open daartoe ook onze oren. Dat is ook zo nodig. Wat heeft een mens veel tegen, maar wat hebt u veel mogelijkheden, Heere. Dat geeft ons hoop om te vragen of u het nodige wil schenken. En wat is de gave van het leven dan kostbaar, ook die van het tijdelijke leven. Dat we dat ook mogen beseffen als we jong zijn en daarom ook ons leven toch mogen besteden in uw dienst, opdat ons leven echt leven wordt en niet een soort slavernij van dit of een vastzitten aan dat, maar een verbonden zijn aan u die waarlijk vrij maakt. Ook in ons land, ook daar waar er zoveel gebeurt elke dag weer en het nieuwe prille leven in een moederschoot wordt afgesneden. En ook de mogelijkheden van euthanasie ook steeds meer en makkelijker worden. Heer, wilt u geven dat er toch ook deze week een getuigenis mag uitgaan. En dat we mogen zien dat u deze dingen ook gebruiken wilt om blinde ogen te openen. En wilt u die mars voor het leven dan ook met uw zegen bekronen, Heere. Opdat er mensen ook tot inkeer mogen komen en op hun schreden terugkeren. En we het leven mogen zien als een gave van u. En dat geen eens als de grootste gave. Want van u komt zelfs de gave van het eeuwige leven. En dat is toch altijd weer de achtergrond als u nieuw leven schenkt. En dat u daaraan herinnert dat u het eeuwige leven schenkt. Door hem, de Heer Jezus Christus, die de dood is ingegaan. Daar hebben we vanmorgen bij het avondmaal dan bij stilgestaan. En geef door uw genade dat we dan in een uur van nabetrachting nog mogen komen op die plaats waar we ook in de uren van voorbereiding moeten komen. Op de plaats van zelfonderzoek. En of wij dan mogen nagaan wat de Christus ons zegt. Of we mogen nagaan of er enige uitgang in onze harten is naar hem toe. En als het dan zo is, Heere, wil u dat dan niet beschamen, maar uitwerken, doorwerken in hart en leven door uw Heilige Geest. Want het gaat toch om de kennis van u, Heere Jezus, en het mogen geborgen zijn in u en het geleid worden door u als de goede herder hier aan de grazige weide van uw woord en tot in der eeuwigheid geleid worden door hem. Aan stille fonteinen der wateren, waar verzadiging der vreugde en eeuwig leven zal zijn. Wat een schrikkelijke gedachte dat een mens daarnaast kan grijpen, omdat hij grijpt naar andere dingen. Leer ons dan met Paulus te grijpen naar de dingen die u belooft. Ik jaag ernaar of ik dat ook grijpen mocht. waartoe dus Paulus ook van u gegrepen is. En dat is dan eigenlijk wat we vragen. Grijp zondaren in het hart. Wil u dat doen, Heere, door uw genade. En stilzetten op de levensweg. En doen erkennen dat in u het leven is. We bidden voor ieder van ons ook in moeilijke omstandigheden. Niet alleen als het om het avondmaal gaat en er veel worstelingen kunnen zijn. Of we misschien ook wel ongerust zijn over een soort ongerustheid, een soort gerustheid die er is. Een soort ongerust zijn over een oppervlakkigheid die er is. En we dat ook niet kunnen wegdoen, wegnemen. Dat moet u doen, Heere. Doe het. En doe ons dan begeren de dingen die echt het begeren waard zijn. Maar ook in onze persoonlijke levens, ze mogen alle zorgen voor u neerleggen. Denk aan het hart dat neergebogen is. Denk aan het hart dat verlangt. Zegen het hart dat teleurstellingen moet verwerken en het bijna niet kan. Zegen ons, Heere. Als we in ons leven u zoeken en we kunnen u nergens vinden. Als we niet weten hoe het allemaal moet in ons leven. Als er grote zorgen en moeiten zijn. Zegen het hart dat bezorgd is om kinderen, om de toekomst, om het heil van de ziel. Wil u uitkomsten geven en dat we in de kleine en grote dingen van het leven die ene weg mogen leren gaan, die u zelf voorhoudt in uw woord, om die troon der genade daarboven te mogen zoeken, opdat we die zouden mogen vinden, om daar hulp te verkrijgen, en vooral genade ter bekwamer tijd. Het kan toch, Heer, juist omdat het offer op Golgotha is gebracht. Het kan toch omdat u een God aller genade bent. En laten we dan vanavond ook mogen zien de kracht en de heerlijkheid die de zaligmaker heeft. De rust die hij schenkt, waarvan we zongen met Psalm 36. En als er één ding is waar een mens vandaag behoefte aan heeft in deze rusteloze wereld, hart onrustig vol van zorgen, dan is het toch die rust die u alleen als de grote silo kunt bewerken in het leven. Overal daarbuiten is het onrustig. En ons hart blijft toch immers onrustig. Totdat het rust vindt in u, o God. Dat heeft Augustinus ervaren in zijn leven, die het hier zocht en daar zocht, overal zocht en nergens vinden kon, totdat u hem vond. En dat is toch wel een heel groot wonder. Heere, zegen onze zieken, er zijn er nogal wat, vanmorgen hebben we ze genoemd. En we dragen ze hartelijk aan uw genadetroon op. Wil u moed en kracht geven en alles wat nodig is bij de zorgen die er zijn. Als er een ziekenhuisbehandeling of een ziekenhuisopname wacht, wil u dan met ons meegaan, Heere. En dat er ook een moment mag komen om u de Heere te danken voor uw ondersteuning, genoten. Zegen onze overheid, dragen hartelijk aan u op die u over ons hebt gesteld. Ons koninklijk huis, wereldwijd ook. Heere, zegen dat mensen ook die een verantwoordelijke taak hebben, dat mogen beseffen. En de hulp bij u, de koning der koningen, mogen zoeken. Zegen de kerk verdrukt en vervolgd en alle arbeid binnen uw koninkrijk, Heere. Laat uw koninkrijk mogen komen met kracht, met heerlijkheid en met haast. Zegen ons zo alle tezamen. Vergeef ons genadig onze zonden. En hoor ons smeekgebed. Om Jezus wil. Amen. Collecteren vandaag dus voor de kerk, gebouwfonds en de derde voor de diaconale collecte is bestemd voor het VBOK. De Heere zegen u met uw gaven en dan gaan we nu zingen uit Psalm 145. 4 en 5 uit 145. Ik heb opgegeven Psalm 72, vers 9. Ik denk dat het heel gepast is als wij ook het 11e versje er nog bij zingen. Dus na de preek 9 en 11, want het gaat per slotverrekening om de naam van de koning, de Heere Jezus Christus, want over hem sprak Jacob op zijn sterfbed. Ja, want daar is Jacob dan toch uiteindelijk terechtgekomen op zijn sterfbed. Zo gaat dat, de reis gaat van de wieg naar het graf. En onderweg kun je zoveel meemaken. En dan gaat het er maar om dat je vooral dat ene mag meemaken. Dat je de Heere mag ontmoeten in je leven. En zo kun je het leven uit om hem daar aan de andere kant ook te mogen ontmoeten. En met hem te mogen leven in alle eeuwigheid. Als wij nu deze dingen overdenken, de tekst, Juda, gij zijt het, dan zien wij dat Jacob dan spreekt van Christus. Ja, daar gaat het over. Daar spreekt heel de Bijbel van en daar heeft Jacob ook van gesproken. Profetisch. Hij is hier profeet. Wat weten wij wat er gebeuren zal? Wat weten wij van de toekomst? Niets. Tenzij de Heer het ons openbaart. Jacob is toch in die jaren van beproeving en narigheid ook niet hoe het allemaal zou gaan. Daar hebben wij geen zicht op. En nu hij op zijn sterfbed ligt, heeft hij opeens zicht op de toekomst. En mag hij allerlei dingen zeggen aangaande de toekomst van het 12-stammenrijk. Dat kan niet anders, dat is dan vanwege het licht dat de Heere hem geeft. Profeet is hij hier. En de profeten die verkondigden in het Oude Testament allen de komst van de Messias. Dat was hun thema. Dat was ook het feit waarom de Heere mensen tot profeten riep. Om dat te verkondigen. Hij komt. Hij komt. En op deze Adventszondag mag het ook weer klinken. Ook dat hij reeds gekomen is. Maar het gaat er natuurlijk om dat hij ook in mijn leven komt. En dat wij ook voor hem mogen neervallen. De tweede plaats moeten we zeggen als we deze dingen van Jacob overdenken. Als hij door de geest wordt geleid. Dat het dus gaat over Christus en niet over Juda, zeker wel een klein beetje over Juda als type van de Heere Jezus. Maar daar gaat het toch ten diepste eigenlijk niet om. Juda is soms een beetje een type geweest van Christus. Vaak wordt aangehaald als hij dus voor zijn broertje Benjamin borg wil zijn. En dan is dat natuurlijk een mooie lijn naar de Heere Jezus toe. Maar als we maar niet vergeten dat het met Juda heel anders was. Want die was voor een aardige jongen borg. En de Heere Jezus is borg voor zondaren. Dat is het levensgroot verschil. Ja. Dat is het hele grote verschil. De Heere Jezus is middelaar Gods en der zondige mensen. Dus het gaat over hem. En als we hem boven de preek zetten, Juda, gij zijt het, dan weet u dus dat het gaat over de Heere Jezus. Gaat het over wat Jacob al mocht zien van hem en belijden. En mogen de overdenking van deze woorden tot zegen zijn in dit uur van nabetrachting. Juda, gij zijt het. Van hem is de kracht. Van hem is ook de rust en de vrede. En van hem is de zaligheid. Juda, gij zijt het, van hem is de kracht, de heerlijkheid. Hij is een koning die regeert. Hij is ook een vredevorst. Van hem is de vrede. En hij geeft als Silo rust. Silo en Shalom, dat lijkt wel een beetje op elkaar. Dezelfde medeklinkers. Het heeft ook met rust te maken. Degene die ons rust geeft. En van hem is ook de zaligheid. En bij zaligheid gaat het over dingen die vol zijn. Zalig en vol, dat zijn synoniemen. En dat tekent Jacob ook heel duidelijk. Als hij het heeft over het heil dat hij brengt, dan heeft hij het over bijvoorbeeld je klederen wassen in wijn. Of een ezel vastbinden aan een wijndruiventros. En dat doe je normaal niet. Dat ziet op weelde, op voorspoed, op overdaad, op zaligheid. En ja, zo ziet het koninkrijk van de wereld er niet uit. Nee. Wat biedt de wereld eigenlijk? Kan iemand dat zeggen? Wat geeft de wereld aan genot, aan geluk, aan vastheid? Wat geeft de wereld voor troost in de dag van je beproeving? Wat geeft de wereld voor vrede eigenlijk? Nou, wat de wereld niet geeft, dat moeten we dan ook maar niet zoeken. Dan ben je toch wel dwaas als je toch in de wereld zoekt, terwijl je toch daar niet vinden zult. Alleen bij hem is het te vinden. Van hem is de kracht en de heerlijkheid. Juda, gij zijt het. Jacob sprak over zijn zonen en nu spreekt hij Juda aan. En Juda zal ervan opgekeken hebben en hij zal het ook wel begrepen hebben dat het niet over zijn persoon ging, maar over degene die beloofd is. Jacob heeft gehoopt op de zoon. En het is heel mooi als hij Juda aanspreekt, zegt mijn zoon. Hij ziet uit naar de zoon. De beloofde. Het vrouwenzaad, daar hebben de patriarchen van ouds op gehoopt. Naar de belofte die God al aan onze eerste vader heeft gedaan. Het vrouwenzaad, waar hebben ze op gehoopt? Grootvader Abraham heeft die dag van verre gezien en heeft die dag omhelst. En zo doet Jacob hier dus ook. Het gaat dus ten diepste niet om het feit van dat Juda uitverkoren is. Hij is wel de stamvader van waaruit Christus geboren zou worden. Ja, dat wel. Maar het gaat hier over het feit dat Christus de uitverkorene is. Dat moet u heel goed zien. Het gaat om het feit dat Christus de uitverkorene is. Zoals bijvoorbeeld Petrus het zegt. Petrus, hè, zegt dat. U weet wel waar het staat natuurlijk, want u kent de Bijbel ook. Petrus zegt dat de Heer Jezus wel door velen verworpen is, maar bij God uitverkoren. En dierbaar. Christus is door God uitverkoren. Ja. Om de verlosser te zijn. De zaligmaker. De redder. De rustaanbrenger. De koning. De priester en de profeet. De gezalfde des Heren. Hij is de uitverkorene. En dan is het ook waar dat mensen worden uitverkoren door God. Maar allen die uitverkoren zijn, zijn uitverkoren in en om Christus. Maar nog eens, het gaat hier dus over de verkiezing van God. En hij heeft Christus uitverkoren om zaligmaker te zijn. En nou komt het er in uw en mijn leven op aan dat hij ook onze uitverkorene wordt. Ja, daar komt het nou op aan. Dat wij hem ook gaan te voet vallen, dat hij onze koning mag worden en dat er in ons hart die keuze komt: u zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Het gaat er dus om dat Christus de uitverkorene van God is. En dat zegt God ook een verschillende keren. Als de hemel opengaat en de stem van de Vader wordt gehoord: dit is mijn Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dan komt het erop aan dat wij dan dat ook nazeggen. Dat hij ook onze koning wordt. En dat wij hem gaan aanbidden. En dat daarom de overdenking van deze stof mag leiden daartoe: komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Want hij is het zo eeuwig waard om al het werk dat hij gedaan heeft om zondaren te bevrijden en om hen de vrede en de rust en de eeuwige zaligheid te geven. Van deze koning wordt gezegd: Juda, gij zijt het, dat er in hem kracht en heerlijkheid is. En daarom wordt de Heer Jezus vergeleken bij een leeuw, een leeuwenwelp, een leeuwenjong, een jonge leeuw, een oude leeuw, een overwinde leeuw, een leeuw die een prooi heeft, bemachtigd. En die prooi die is nu voor die leeuw. Ja, die prooi is voor die leeuw. En niemand kan zorgen dat die prooi uit de klauwen van die leeuw komt. Wie zal die leeuw doen opstaan en de macht krijgen over die prooi? Nee, die prooi is de prooi van de leeuw. Als hij eenmaal een prooi heeft, dan zal zo'n leeuw het niet laten gaan. Nou, zo wordt de Heer Jezus vergeleken bij een leeuw. En waar tegen heeft hij gestreden? Wat heeft hij overwonnen? Wat is zijn prooi? Wat is zijn overwinning? De Heer Jezus is de koning die de driehoofdige vijand heeft overmeesterd en bemachtigd. Sterk is geworden, dat is zijn prooi geworden. En dat blijft ook zijn prooi. Een prooi kan niet zoveel meer. Zo'n beest dat in beslag genomen is door zo'n leeuw leeft misschien nog een poosje, maar even op een gegeven moment is die dood. En zo is het nou ook met de vijanden die Christus overwint. Hij regeert als koning. En zijn hand zal zijn, zegt Jacob, op de nek van zijn vijanden. Dat is het wat koning Jezus zal doen. Van hem is de kracht en de heerlijkheid. Hij zal de zonde overwinnen. Hij zal Satan overwinnen. En hij zal de wereld overwinnen. Hoe overwint hij bijvoorbeeld de zonde? Door in de eerste plaats zichzelf te geven als een offerlam om voor de zonde te betalen. Hij is het die verzoening en vergeving aanbrengt. En daardoor kunnen wij, als hij we nog zo met zoveel zonde beladen, rust en vrede vinden aan zijn voeten, omdat zijn bloed reinigt van alle zonde. Hij is het offerlam, het enige en eeuwige offerlam, wiens bloed een eeuwige geldigheid heeft. een kracht tot in der eeuwigheid. Zodat als je de macht van de zonde gevoelt en de invloeden van het kwaad, je moet weten dat je alleen bij hem vrede zal vinden. Om je voor hem neer te buigen als een zondaar en te vragen of hij ook in uw leven de overwinnaar over dat kwaad wil zijn. Als u alleen vecht tegen de zonde, redt u het niet. Dan zit de zonde bovenop u en u niet bovenop de zonde. Voor u, zegt Jacob, zullen uw vaders zonen zich nederbuigen, namelijk om die kracht, die heerlijkheid van de grote verlosser te benodigen. Hij is het die door de kracht van zijn volbrachte offerande zonde teniet doet. En door de kracht van zijn liefde, die hij laat zien voor zondaren, de kracht van de zonde lust breekt. Ja, dat ook. En dat breekt hij door zijn liefde in je hart uit te storten. Dan gebeurt het dat je zelf afscheid gaat nemen van de zonde. Vechten tegen de zonde, strijden tegen het kwaad. Een vijand wordt van je boezemzonde. Dat gebeurt dan. Dat is zijn kracht, zijn heerlijkheid. Hij stort zijn liefde in je hart, zodat de liefde tot de zonde gaat verdwijnen. Dat is wat zijn macht vermag. Van hem is de kracht. Van hem is de heerlijkheid. Hij overwint door diezelfde liefde de wereld. De wereld die zo'n ontzaglijke aantrekkingskracht heeft. En hij laat zien dat hij veel meer te bieden heeft dan de wereld. De wereld heeft per saldo dan niets te bieden vergeleken bij wat hij allemaal te bieden heeft. Als het gaat over de vergeving der zonden. En de vrede met God en het eeuwige leven, dat zijn goederen die niet op de markt in de wereld te koop zijn, maar wel in het koninkrijk van God. De wereld met zijn aantrekkelijke dingen. Je zit er als ouders ook wel mee, als je ziet hoe Satan allerlei mogelijke middelen verzint om ons hart te vullen. Om onze tijd te vullen. Om ons bezig te houden met allerlei dingen, opdat we niet zouden zoeken het ene nodige. Hoe krijg je dat veranderd in het leven van je kinderen? En misschien zit u er zelf al mee, bent u van middelbare leeftijd, maar toch verslaafd ergens aan. Kan de wereld ook nog zo ontzettend trekken? Weet niemand dat? Maar u wel, hoe u verslaafd kunt zijn aan dingen waar u niet van los kunt komen. Ziet u dan niet dat u er nooit los van zult komen? Dat u ook, als alles zo doorgaat en er niets verandert, u in de eeuwige rampzaligheid een slaaf zult zijn? Vastgeketend aan het kwaad. En dat u zichzelf daarom niet bevrijden kunt, maar een redder nodig hebt. En daar moeten we dan maar veel om vragen. Daar moeten we dan maar ontzettend naar uitgaan in onze gebeden met en voor onze kinderen en voor onszelf. Om te vragen of hij ons hart wil veranderen en vernieuwen. Die koning is zo machtig, zo krachtig. Hij kan zelfs je hart vernieuwen. Daarom Wie dat ontdekt, die gaat er ook om vragen. En houdt op met zelf te strijden. Want dan kun je wel eens een overwinningje behalen, maar het volgende moment kun je weer vallen. En diep vallen ook. En vraag je, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het aan tot de vrees van uw naam. Hij verlost van de invloeden van de boze. Hij laat je zien hoe gemeen hij is. Hij overtuigt je ervan dat de boze je haat en lachen zal in je verderf. Hij laat zien dat de duivel een bedrieger is. En door zichzelf aan je te openbaren in zijn machtige heerlijkheid, als profeet die ons de waarheid verkondigt en de leugen laat zien, zo bevrijdt hij van de macht van de boze. Het is een strijd, dat is zo. Maar in die strijd schenkt hij ook rust en vrede. Juda, gij zijt het. Want in hem is ook vrede en rust. En dat laat hij ook zien door die beelden die hij hier gebruikt. Als hij zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever. Dat is hetzelfde als scepter van tussen zijn voeten, een staf die je voor je houdt. En dan staat hij tussen je voeten. En dat betekent, aan hem is de heerschappij. En de heerschappij van hem is de heerschappij, daar gaat rust en vrede van uit. Wie zou er regeren in de wereld eigenlijk? Wanneer krijg ik rust als de Heer Jezus ook mijn leven gaat regeren? Als Hij mijn koning wordt, wat denken we toch vaak heel verkeerd van Hem, alsof er dan een schaduw over ons leven valt. Als Jezus in ons leven komt, dan wordt het allemaal somber en saai en donker en dan mag je niks meer. Maar als je nu voor rekening van die koning mag liggen, die regeert, die scepter niet wijkt, ook al zijn er veel machten daartegen ingaand, dan krijg je toch een hele grote rust. In het wereldgebeuren, de scepter zal van deze koning niet wijken. Hij zegt het zelf, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Kan ook in je persoonlijke leven zoveel rust geven dat hij regeert. Had Jacob daar maar meer op gezien. Vanmorgen hoorden we hem toch immers klagen, al deze dingen zijn tegen mij. Hij begreep er niets van, hij zag God niet. Nee, dat kan ook gebeuren, ja. Dan moeten je ogen toch altijd weer voor open gaan. Maar dat er een God is die alle dingen leidt en bestuurt in het leven. En dat alles gaat volgens zijn raadsplan. Dat kan zulk een heerlijke rust en vrede geven. En die kun je dan jezelf niet aanpraten. Dat helpt allemaal niet. Zomaar van uitgaan, hij regeert. Nee, dan krijgen we het pas in de ervaring met ons mee als we hem te voet vallen. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Buigen voor de koning, om die vrede en die rust te mogen ontvangen van het feit dat alles in zijn handen ligt. Dat er niets buiten zijn raad en wil omgaat. Ook in je eigen persoonlijke kleine leven niet, met zijn ups en downs. Het kan er een rust van uitgaan als je het vertrouwen mag kennen in de koning die alle dingen regeert. Ook al zijn er dan schaduwen en moet je door de diepte heen, teleurstellingen, dan is het hart soms zo neergebogen vanwege allerlei dingen. Maar dat je dan ook jezelf mag neerbuigen voor die koning. En de vrede mag ontvangen. Als hij zich als koning met zijn scepter in zijn hand aan je openbaart. Die scepter is de staf van de goede herder, waarmee hij de schapen leidt. Waarmee hij de weg wijst. Waarmee hij je beschermt tegen de wilde dieren die het op de schaapskooi van Christus gemunt hebben. Hij geeft vrede en rust omdat hij ook hier Silo wordt genoemd. Silo, wat een aparte naam, hè? Ja, een hele aparte naam. Silo, het betekent degene die ons de rust aanbrengt. En daar heeft Jacob ook naar uitgezien, naar die rust. Ik heb ze van de week weer ontmoet, oudere mensen van de gemeente. En wat ben je moe als je in de 90 bent, oud en afgeleefd. Moe, heel erg moe gewoon. Moe van het leven. Het leven is ook vermoeiend en kan je zo oud en moe maken. Met alle dingen die je meemaakt. Dingen die je niet meer verwerken kunt, ook als je oud geworden bent. Enzovoort. Maar weet u, ook als je jong bent, kun je soms zo heel erg moe zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. En de vraag luidt, bent u en jij, ben je ook soms zo moe van jezelf? Of van de zonde in het algemeen die je om je heen ziet? Lot werd er ook zo vreselijk moe van. Bij het zien en horen van al die ongerechtige dingen die er gebeurden. Of gaat het allemaal aan ons voorbij? Zal onze tijd wel duren enzovoort. Moe van het wereldgebeuren. Waar alles maar raast en tiert en voortsnelt. Er wordt geen rust hier op aarde gevonden. Moe. Ben je wel eens moe van jezelf? Dat je het wel eens zeggen moet, Heer, ik ben zo moe van dat kwaad dat in me woont. Daar kun je soms zo ontzaggelijk vermoeid van raken. Of heb je dat nooit? Dat je toch in al die vermoeidheid toch troost behoeft. En is er dan troost in die dingen? Is er dan ook troost in die vermoeidheid? Ja, want er is iemand wiens naam is Silo. Rustaanbrenger. Om je voor hem neer te buigen. Hoe geeft hij nu de rust? Wat is de rust die hij dan geeft? Dit, dat hij zichzelf laat zien. Dat hij zich in zijn liefde laat zien. In zijn gewilligheid om zondaren te zaligen. Dat hij zich laat zien als degene die zich geofferd heeft en die daarom alles goed zal maken. Zodat er straks een eeuwige tijd van rust zal komen. Waarvan de apostel zegt en er blijft een rust over voor het volk van God. Daar rusten de vermoeiden van kracht. Ja, dus moe zijn van het leven, ja, dat komt wel voor. Maar moe van de zonde. Ken u dat? En als er nu eens geen rust zou zijn te midden van die last van de zonde. Ach, die zonden. Ach, die zonden altoos in mijn hart gevonden. Waar er toch mee heen gespoed. Ik kan ze maar niet uit me drijven, waar ik ben, ze zijn en blijven, meester van mijn gans gemoed. Luister als u zegt, ja, dat had ik zo kunnen zeggen. Jezus heeft de weg gewezen, toen hij sprak, ik zal genezen. Allen die vermoeid belaan, zich gelovig tot mij wenden. Biddend dus tot hem gegaan. Christus geest, deelt zelf mij mede. Onuitsprekelijke vrede. Ik verlang zijn eigendom te zijn. En van zonde vrij te zijn. Ik loof eeuwig hem, de leeuw uit Juda's stam, die ook mijn zonden op zich nam. Nou, kunt u dat ook zeggen? Dat is de rust die de Heere Jezus geeft. Hij verzekert je ervan door woord en geest. En hij wijst dan op zichzelf. Zo hebben we het ook geleerd uit de geschiedenissen van Jacob. Jacob, hij hoort woorden vanmorgen zeggen. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. En hem zien. Eer ik sterven. Hem zien, ja. Dat geeft rust. Op Christus zien. Ziet u het kruis wel eens? En bent u daar wel eens aan de voet van het kruis? Buigt u zich dan ook voor die koning neer en zegt u, Heere Jezus, red ook mij. De moordenaar heeft het gedaan. Had die ander het nou ook maar gedaan? De rust wordt daar geschonken waar Christus spreekt van rust. Waar hij je overtuigt daarvan dat hij je lief heeft. En er is geen groter rust, geen heerlijker vrede te vinden dan zijn verzekering aan je hart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Avondmaalganger, was dat vanmorgen soms het geval, dat u iets mocht proeven van die rust die je nergens anders vinden kan, ook niet in je eigen werken. Nee, ook niet in je eigen werken. Daar kun je toch ook geen rust in vinden. Alleen in het werk van Christus, in zijn volbrachte offerande, in zijn aangebrachte gerechtigheid, in zijn eeuwige gehoorzaamheid, in alles wat hij gedaan heeft, daarop te zien. En als Christus dan gepredikt wordt, ja, dan ervaren we het, hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Zijn er misschien die zeggen, ja, ik zou dat ook wel willen. Maar nu, ja, morgen is het weer heel anders, dan voel ik me ook weer heel anders. Dan zit ik weer helemaal midden in een heel andere wereld. En dan is het wel, het lijkt wel alsof het dan gewoon weg is. Ja. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. En er zijn er heel veel die daar eigenlijk mee zitten. Als je dat nou tegen mij zegt, hè, bedoel je dan dat je eigenlijk wat je op de zondag voelt vast zou willen houden? Waarom zou je dat vast willen houden? Proef je iets van hetgeen het echte geluk en de echte vrede is? En proef je daarom ook dat het je gegeven moet worden, omdat je morgen inderdaad weer opgaat, niet in zondige dingen, maar gewoon in het alledaagse leven, en dan komt alles weer zo ver van je af te staan, en je vergeet het allemaal weer. Daarom moeten we er ook, als we er in de kerk iets van gevoelen, of op de zondag, of in andere omstandigheden, moeten we vragen aan de Heere of Hij ons zelf maar trekken wil, ook al is het maandag, of dinsdag, of woensdag. Of de Heere zelf maar in ons leven wil komen. Want die gevoelens, die kunnen wel echt zijn, dat je echt je op je gemak voelt in de kerk en zegt, ja, ik zou hier wel willen blijven zitten. Maar het gaat er toch om dat het meer dan gevoel wordt. Dat er geloof in je hart komt naar de Heere toe. Een uitgaan tot Hem is dat, het geloof. Een vluchten naar Hem. Een Hem nodig krijgen, meer en meer. En begeren hem te mogen kennen. Dan mag het ook, als hij in je hart werkt op maandag, wel eens het gebed zijn. Op je fiets naar school, op donderdag bijvoorbeeld, of achter het stuur van je auto. Heere, maak mij toch gelukkig. Doe mij u kennen. Trek mij, want van mij is er geen verwachting. Verwacht ook niet dat je morgen beter zult zijn. Een beetje ernstiger, een beetje vromer, een beetje serieuzer. Dat je nu jong bent en dat het nou morgen wel een beetje anders wordt. En als je jaren 5 verder bent, dat je dan echt een serieuze vent bent. Die de Heere gaat zoeken, want zo gaat dat niet. Nee, zo gaat dat helemaal niet. Je zal de Heere nooit zoeken. Dat doet een mens van zichzelf niet. En dat moet je nou ook eens eerlijk voor God belijden. Als je jaloers bent op Gods kinderen, zeg dat dan tegen de Heere. Heere, maak mij ook zo gelukkig als uw kinderen. En schenk het mij. Verwacht het nooit van jezelf. Dat je ooit eens beter of anders zult zijn. Maar verwacht het nu van de Silo. De shalombrenger. De vredevorst. Hij wil het en hij kan het. Het is maar een wenk van zijn alvermogen. En hij maakt je van dood levend. En dat ook te mogen erkennen. Hè? Heere, ik zal nooit beter worden. Heere, ik blijf dezelfde. O, vergeef het mij dat ik zo'n boze natuur heb. Ik heb zo vaak gedacht dat ik wel bekeerd wilde worden, maar dat u dat niet wilde. Maar het is juist andersom. Heere, bevrijd me van mijn onwilligheid en doe mij de rechte keuze doen. En dat moet je ook maar veel vragen voor al je kinderen, ouders en grootouders. Als er geen koning was die de vrede en de rust schonk, waar moesten we dan heen? Juda, gij zijt het. De Heer Jezus is ook de koning die leidt tot de heerlijkheid. Mooie beelden worden hier gebruikt. Als er staat dat hij zijn jonge ezel zal binden aan de wijnstok, en dan gaat het over diegenen die uit Juda voortspruiten. Het is een heel moeilijk stukje, ook in het oorspronkelijk. Een van de moeilijkste stukjes in de Bijbel, om dit te begrijpen. Maar het gaat eigenlijk over de voorspoed en de weelde die de koning geeft aan de zijnen. En een jonge ezel, die bind je aan een boom vast als je hem even kwijt wil of zo. Bind je hem niet aan een wijnstok. Nee, dat doe je niet, want dat zit niet goed vast. En hij vreet natuurlijk gelijk ook die druiven op. Dat moet je daar ook mee oppassen. Dat doet dan zo'n beest natuurlijk. Maar als dit dan gezegd wordt, dan betekent dat er overvloed aan wijnstokken zal zijn. En dat het helemaal niet erg is als zo'n beest dat allemaal opeet. Overvloed is er. Weelde. En je kleren was je in water, hè? Tuurlijk. Maar hier wordt een beeld gebruikt dat je kleren kunt wassen in wijn. En je mantel in wijndruivenbloed. Nou, dat is natuurlijk, zeg je, onzin. Dat doe je niet. Maar dat ziet weer als een beeld op de overdadigheid en de weelde in het koninkrijk van God. Nou, wat heeft de koning, deze koning, Juda, gij zijt het, nu voor een arm zondaarsvolk verworven en verdiend? Een beetje geluk af en toe, een beetje voorspoed af en toe, nee, eeuwige heerlijkheid. Delen in de heerlijkheid van Christus. Zijn op de plaats van Christus. Zijn in het land overvloeiende van melk en honing. Dat heeft Christus nu verdiend. Daarin is hij zo groot. dat hij nu dat ook schenkt aan al degenen die nog eens zich voor hem buigen. Voor u zullen zich nederbuigen uw vaders zonen. U zullen uw broeders loven. Hoort u daarbij? Bij degenen die hem loven omdat hij zoveel heeft en alles heeft wat u niet heeft. Mag u zich ook voor hem nederbuigen omdat u zo arm bent in uzelf en uzelf niet helpen kan. Alleen maar schuld met schuld vermeerderen kan en u verzoening en vergeving en eeuwig leven nodig hebt. Verwacht dan van hem veel en u zult van hem het eeuwige leven ontvangen. Wat is dat eeuwige leven? Dat is dat u in Gods gemeenschap mag leven, bij de Heere mag zijn en dat als een verloste zondaar die de zonde te boven is, die van de wereld verlost is en van de helse aanvallen en die dan de echte rust mag ontvangen in de nabijheid van de Heere. De hemel is geen rusthuis, hoor. Zo moeten we het ook weer niet opvatten. Want er kunnen jonge mensen ook wel eens van terugschrikken als ze daar in zo'n verpleeghuis rondlopen. En dan zien ze daar al die oude mensen en zo. Die zitten eigenlijk maar te wachten op de dood. Ze kunnen nergens heen. Als ze aan tafel zitten krijgen ze een grote witte lap voor. Omdat ze morsen. Worden gevoerd en zo. Dan denk je, nou, dat is dat mooi gezellig. Hoe is dat nou je voorland? Hè? Ja, sommige jonge mensen heb ik ontdekt denken dat de hemel ook zoiets is. Dat is niet zo. Wel, nee. Dat is helemaal niet zo. Anderen hoorde ik zeggen, in de hemel moet je altijd zingen. Nou, dat is op de duur toch ook vervelend, altijd zingen. Ja, dat wordt dan gezegd, hoor. En dan vind ik dat mooi als dat gezegd wordt. Want die domme denkbeelden, die kunnen dan aan het denken zetten. En dan zeg je, ja, maar hoe is het dan echt? Ja, hoe is het dan echt? Nou, wat de hemel is, het is dit. Je mag daar de Heere dienen. Ja. En luie mensen, nee, daar houdt de Heere niet van. Dienaren heeft hij daar. Dienaren. En hij zal ze dus ook werk geven. Net als Adam en Eva in het paradijs ook werk kregen. En dan zul je het doen met de liefde van je hart. En het zal ook heel mooi werk zijn. Werk waar je ook nooit moe van wordt. Nooit geen afleiding. Nooit meer een maandag waarop je heel anders voelt dan op de zondag. Nooit moe van het dienen van de Heere. Daar word je hier moe van, hè? Ja. Toen zitten mensen in elkaar. Bidden, word je zo gauw moe van. Kerkgang ook. Dan denk je, nou is het nog niet afgelopen soms, hè? Ja, word je moe van. Toch? Ja. Bijbel lezen, kun je ook zo moe van worden. Ja, dat is verkeerd hoor, allemaal verkeerd. Ik weet het wel, maar zo is een mens. Maar daar vind je juist je lust en je liefde om de Heere te dienen. En er voor hem te zijn. Dan kan het eindelijk. En je doet dat omdat je dat zo heel graag wilt. Niet tegen wil en dank. Nee. Maar het is de lust van je hart om er voor hem te zijn. Om hem je hart te geven. Om hem je tijd te geven. Om hem je liefde te geven. En dat is de zaligheid. Daar wordt de echte rust geschonken. O, daarom op deze zondag, avondmaalzondag, na betrachting, dankzegging wordt het ook wel genoemd voor de viering van het heilige avondmaal. Is er in ons leven een hunkering naar boven? Is er een trekking naar de Heere toe? Is er een verlangen om van de zonde verlost hem te mogen dienen. Hierna zal het eeuwig blijdschap wezen en mag je ziel ter rijen gaan. Geen slaande Satans engel wezen of het branden van een boetetraan. Want met de bron van alle zonden verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zaligen schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Daar zal de zonde nimmer wonen, maar eeuwig Gods gerechtigheid. En Sara's dochters, Abraham's zonen, zijn eeuwig in de Heere verblijd, om dan te rusten van de zonde. En eeuwig u bedoelen, Heer, met reine harten, reine monden, verenigd tot uw lof en eer. Wie hem daar te voet valt, zal het hier ook geleerd hebben. En zingen we samen daarom. Daarom Psalm 72, vers 9 en 11. eindigen met dankgebed. Dat is dan het werk waartoe u een zondaar bereidt om uw lof te zingen. Heere, geef ook dat dit werk in onze gemeente mag plaatsvinden. Dat bereid worden, dat voorbereid worden, dat getrokken worden uit en dat gebracht worden naar. We zijn in alles zo van u afhankelijk, Heere. Gedenk ons dan naar uw trouw, ook naar deze zondag. Wek het verlangen en vervul het verlangen. Vergeef ons het verkeerde wat ons aankleefde. We gaan uiteen en bidden voor elkaar, voor ons werk, voor school, voor onderweg, voor alles wat nodig is, voor dingen waar we tegenop zien, voor dingen waar we naar uitzien. Er zijn er die naar het ziekenhuis moeten. Ga met ze mee, Heren. We hebben ook vernomen dat Matthijs de Bruin in het ziekenhuis ligt en inmiddels geopereerd is en dat het goed mag gaan. Wilt u ook aan hem in uw trouw genade gedenken? Want, Heren, het is toch ook nog een jonge man en dan zijn er toch heel andere dingen in het leven. En zijn de beproevingen er al vroeg, maar als het nu vrucht mag dragen, Heren, als het nu eens vrucht mag dragen, wil u daar ook voor zorgen, alstublieft. En zegen hem en ook zijn ouders en alle die hem lief en dierbaar zijn. Wij bidden u om de vergeving over onze zonden ook van deze dag. Neem onze dank aan en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. En onze slotzang is Psalm 89, het 8e vers. Verheft nu uw harten naar boven. Ontvang de zegen van de Heere en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente en alle met ons te samengekomen. De Heere zegene en hij begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u die eeuwige vrede. Amen.